esoterisch magische kring, 8 februari 1982, eerste gedeelte.
Zo, goedenavond, vriend. Ja, bekende inleiding. En ik heb deze keer niet zo gek veel in te leiden, om eerlijk te zijn. De gastspreker die we hebben is van Oosterse origine. Vorst, dichter, wijsgeer, krijgsgeer. U weet wel, zo iemand die een rijkdom 13 ambachten heeft gehad, zonder dat je weet of er ongelukken bij zaten. Zijn visie is er vooral alleen op, ja, de eenheid van het heelal, de krachten die inwerken op de wereld en op de aarde en al die dingen meer. Wanneer ik daar wat over moet zeggen, nou ja, ik kan misschien het best beginnen met een klein stukje plagiaat te plegen. Kijk, een zon, een ster, heeft een eigen persoonlijkheid. Dat wil zeggen dat ze ook een eigen uitstraling heeft. Datzelfde geldt voor een planeet. En wanneer je woont op een planeet, woon je dus eigenlijk in de uitstraling van de persoonlijkheid die die planeet bezit. Tot zover zal het allemaal wel heel duidelijk zijn, al zal niet iedereen het willen geloven. Maar dan komen de moeilijkheden. Wat is er namelijk aan de hand? Wanneer wij reageren binnen die uitstraling van de aarde, dan veroorzaken we kleine en minieme veranderingen. De aarde zal daarop in zekere mate reageren, al is het maar om zijn eigen uitstraling weer tot normaal terug te brengen. Aan de andere kant is er natuurlijk ook een kwestie van die aarde zelf. Want haar uitstraling is altijd sterker dan onze eigen uitstraling. En nu kunnen we wel een hele hoop geestelijke elementen bezitten die dan niet zozeer vallen binnen die uitstraling die zo'n planeet afgeeft. Maar er blijft toch genoeg over om te zeggen, wij worden ook door de wereld beïnvloed. Einde plagiaat. Ja, je moet altijd netjes zeggen. Wanneer ik daar nu eens van uitga, dan wordt dat hele idee van al die kosmische relaties misschien toch een beetje eenvoudiger. Ik weet, het is een stelling, je moet aannemen of verwerpen. Maar indien het waar is, en ik meen dat het waar is, dan betekent dit ook dat bijvoorbeeld de zon een uitstraling heeft die weer de planeten omvat. Dat houdt in dat de uitstraling van de zon ook geestelijk en niet alleen door emissie van partikels en zo invloed uitoefent op wat op een planeet gebeurt die rond haar zwerft. Wanneer we datzelfde dan ook nog eens zeggen voor de sterren, dan moeten we aannemen dat er enorm veel persoonlijke uitstralingen van hele grote dichtheid in de kosmos aanwezig zijn. Voor iemand die daar geen weg in weet, wordt dat natuurlijk een soort doolhof. Maar stel dat je zelf op één planeet goed bent afgestemd. Dan zul je altijd op die planeet en indirect op de zon die daartoe behoort kunnen oriënteren. Je zult daardoor ook de krachten van die planeet en de krachten van die zon gemakkelijker als het ware voelen. En misschien kun je zelfs tijdelijk tot een deel van jezelf maken. Dan ben je niet meer stuurloos, want je hebt een oriëntatiepunt, dus punt 1. Punt 2, wanneer je goed bent afgestemd op een planeet, dan betekent dat dat je afgestemd bent op alle vergelijkbare invloeden die in die kosmos aanwezig zijn. Je kunt dus, als het ware geestelijk en later misschien ook stoffelijk, wie zal het weten, overstappen van de ene planeet naar de andere. Dat is een heel leuk verhaal. Wanneer je het zuiver stoffelijk bekijkt, nou ja, dan kun je zeggen, er zijn planeten, daar kan een mens leven, en de uitstraling is toch totaal anders, en dan heb je volkomen gelijk. Maar wanneer die uitstraling anders is, is de vraag of de mens daar nog geestelijk gezond bij blijft. Want het zal duidelijk zijn dat het geheel van de psyche wordt beïnvloed door de omgeving. En wanneer die omgeving, vooral wat betreft onbewuste impulsen, een gevoelswereld die er ook heel sterk onder valt, dus beïnvloed wordt door iets wat helemaal afwijkt van de norm, dan vraag ik me af of je dan nog rationeel en volledig gezond kunt blijven reageren. Ik heb zo het idee dat wanneer je die ritme verstoort waaraan je gewend bent, dat het helemaal geen wonder is wanneer je op een gegeven ogenblik naar de deurknop kijkt en je ziet een roos bloeien. Huh? Of je kijkt naar je buurman en je ziet ineens de draak die werkelijk is. Dat is ook mogelijk. Niet omdat ze veranderen, maar omdat je eenvoudig gaat hallucineren op grond van feiten die je verstandelijk kent, maar die je emotioneel en wat dat betreft ook qua waarneming niet helemaal meer kunt thuisbrengen. Dat zeg ik dan gewoon voor een mens dus. Maar als je nou een geest bent, dan wordt je wereld helemaal bepaald door alles wat er om je heen is. Kijk, wanneer je op zo'n planeet zou zitten, laten we dus aannemen dat er een expeditie is geland. En iedereen weet zo langzamerhand, oh, die roos zie, dan moet ik eraan draaien, dan gaat de deur open. Of als die draak er komt, dan zeg ik hallo Tom. En dan zegt die draak wel wat terug. Dus dan kun je daar eventueel nog aan wennen. Je hebt een reële wereld die achter die illusies ligt. Maar als je het nou geestelijk hebt, dan zullen die illusies natuurlijk echt worden. Dat wordt je eigenlijke wereld. Kijk, daar schuilt nou het gevaar in. Want die draak heet dan geen Tom meer, dat is een draak. En die roos kun je niet omdraaien, kun je hem hoogstens afbreken. Je raakt dan gevangen in een denkwereld die helemaal niet meer behoort bij wat jij bent en waardoor je eigenlijk in een voortdurende nachtmerrie terecht zou komen. Ik hoop dat ik het in ieder geval duidelijk en enigszins aannemelijk heb gemaakt, hoor. Is niet zo, mocht u het zeggen. Nu ben ik natuurlijk niet zo poëtisch als onze gast. Ik heb ook niet zoveel oorlog gevoerd. Al heb ik ook wel eens een paar bladen uitgedeeld. En alles bij elkaar kun je dus zeggen, ik ben niet zo'n groot filosoof. En toch moet ik proberen om inleidend iets te zeggen wat samenhangt met juist dit geheel. Laat ik dan zeggen, wij behoren, of we het willen of niet, juist door het geheel van onze persoonlijke inhouden, bij de wereld waar we op leven. Dan is een overgaan naar andere werelden, ergens in de ruimte, zelfs wanneer het in kwestie is van hergeboorte, al lang zo gemakkelijk niet. Het is natuurlijk wel denkbaar, maar dan moet het altijd nog een wereld zijn die in zijn eigen ritme, zijn eigen uitstraling, vergelijkbaar is tenminste met de wereld waar je vandaan komt. Het wordt een kwestie van beperktheid voor onszelf op die manier. Er is wel een hele kosmos die vanuit het menselijk standpunt wel oneindig genoemd mag worden. Maar we kunnen maar een betrekkelijk klein deel daarvan wezenlijk betreden en beleven. Al het andere is vijandig, daar kunnen we niet terecht. Dan kun je misschien zeggen vanuit een menselijk standpunt of een geest die als mens geleefd heeft. De kosmos valt voor mij uiteen in harmonische, niet-harmonische en volledig disharmonische factoren. Elke disharmonische factor zal me vernietigen. Elke niet-harmonische factor maakt het me onmogelijk normaal te beseffen. Alleen waar een harmonische factor is, kan ik mezelf ontwikkelen. Nou, en zet dat dan nog even verder door. En vraag je af of er dan misschien allerhand geestelijke werelden zijn waarvoor hetzelfde zal gelden. Ik heb zo het gevoel dat iemand die in zo'n wereld die zijn psyche als het ware overspoelt met vreemde signalen moet leven, dat hij het gevoel heeft dat hij in de hel leeft. Toch kan ik me voorstellen dat iemand die eraan gewend is, eigenlijk meer de hemel ervaart. Dan is hemel en hel of een geestelijke wereld en de betekenis daarvan eigenlijk niet zozeer meer afhankelijk van de krachten die alleen in onszelf schuilen. Ze zijn ook afhankelijk, al die verschijnselen, al die belevingen, van de krachten die behoren tot die sfeer. En sferen zullen tot op een zekere hoogte kunnen behoren tot hetzelfde rijk als een bepaalde planeet. Nu klinkt dat natuurlijk weer of dat je krankzinnig conclusies trekt, maar ik probeer aan te tonen dat het niet zo is. Kijk, wanneer ik zeg een persoonlijkheid en geestelijke uitstraling, dan moet ik aannemen dat zo'n enorme geestelijke uitstraling dus ook werkzaam is in vele sferen, zoals wij het noemen, in vele vlakken van bewustzijn op geestelijk gebied. Dan kan ik ook daar terechtkomen. En als ik daar terechtkom, dan zal ik de gevolgen ondergaan van mijn eigen bewustzijn in verhouding tot deze projectie, tot deze uitstraling waar ik binnen terechtkom. Dus het is helemaal niet zo gek om aan te nemen dat een heel groot aantal werelden van de geest, die misschien heel erg duister of disharmonisch lijken, dat die eigenlijk helemaal niet zo zijn, maar dat ze alleen een totaal andere inhoud hebben dan we zelf. Er zit een ander aspectje aan dat vele vrome mensen waarschijnlijk met ontzetting zal vervullen. Wanneer je heilig bent op aarde en je komt in die verkeerde uitstraling terecht, zit je net zo goed in de hel. Ja, dat is natuurlijk erg vervelend. Maar waarom zou het alleen maar aan onszelf moeten liggen? Waarom zouden wij die hele kosmos precies over één kam moeten scheren? Is er eigenlijk dwaas? En als het dan nog gaat om al die geestelijke werelden, al die geestelijke persoonlijkheden, dan kunnen we wel doen of ze behoren tot een vaste volgorde. Maar wie zal zeggen wat hun wezen feitelijk is? En zo wordt een filosofie over die kosmische eenheid en die kosmische verbindingen voor mij in de eerste plaats een vraag van hoe oriënteer ik me in godsnaam? Hoe kom ik erachter? En dan kunnen we wel beginnen zo in de stijl van het wiel des levens, weet u wel, enzovoort, enzovoort. En zeggen, ja, je moet eerst door de hele wereld en dan kom je in de hemelwereld terecht. Dat kan waar zijn, zolang het om jezelf gaat. Maar je kunt net zo goed terechtkomen in een wereld waar de enige dingen die voor jou nog een beetje plezierig kunnen zijn, de fouten zijn. En waar je normalerwijze onder zou lijden. Een omkering van waarde. En dan is de vraag volgens mij, en ik bekijk natuurlijk vanuit mijn gebied ook een beetje weer. Dan is mijn grote vraag eigenlijk, hoe komt het dan dat wij meestal juist in de sfeer blijven die behoort bij zo'n planeet waar we geleefd hebben, of dat we op zijn minst genomen in een sfeer komen die harmonisch is? Ik heb op mijn manier daar even over nagedacht. Ja, God, je denkt wel eens als geest hoor. En de meesten denken geesten kletsen en ze redden ziel en verder doen ze niks. Maar je denkt ook nog wel eens. Ik heb me dat zo voorgesteld, misschien een beetje gek. Kijk, het is een beetje als polariteit bij bij magneten. Wanneer wij normaal zijn, dan worden we aangetrokken door de dingen die ons aanvullen. En wanneer we dus negatief zijn, dan worden we juist aangetrokken tot de dingen die ons in wezen afstoten. Dat is natuurlijk magnetisch gezien een beetje dwaas, maar u kent allemaal dat voorbeeld van twee polen die elkaar afstoten. Gelijknamige polen stoten elkaar af. Hè? Nou, laten we dan nog geestelijk een beetje omdraaien. Hè? En zeggen, ongelijknamige polen kunnen elkaar aantrekken. Dan zal ik overal terecht kunnen komen waar mijn eigen wezen harmonisch en verder ontplooiing kan ondergaan. En zolang ik maar een beetje vrede heb met mijzelf en dus vanuit mijzelf natuurlijk normaal reageer als geest, kom ik terecht in werelden die mij allerhand nieuwe mogelijkheden en ervaringen bieden aan de ene kant, maar die aan de andere kant gelijktijdig bevestigen wat ik ben. Nou, dat wordt natuurlijk moeilijk, want dan lijkt het een klein beetje of die, bijvoorbeeld de aarde, laten we de aarde maar als voorbeeld nemen, dat die aarde je God is. Tot op zekere hoogte zou dat waar kunnen zijn. Je kunt zeggen, de zon is mijn God, hè? Dat is een beetje aanvaardbaarder voor een hoop mensen. Dat is die sfeer, dat is die aura waar ik in geleefd heb. En dat is dus de wereld waarin ik voor mijzelf normaal mee verder kan ontwikkelen. Zolang ik te klein ben om een eigen, zeer persoonlijke harmonie te ontwikkelen, die tenminste even sterk is, zit ik eraan vast. En dit betekent dan dat ik voor mijn ervaring inderdaad aan dit grotere wezen hoerig ben. Niet doordat dat wezen mij wil beheersen of regeren, maar omdat ik het net zo hard nodig heb als iemand lucht om adem te halen. En pas wanneer ik voor mijzelf de mogelijkheid heb ontwikkeld om anders te zijn, kan ik verder gaan. Nou, voor mij maakt het ook veel verklaarbaarder waarom we altijd weer hebben over bepaalde grenzen, de poorten die we door moeten gaan, weet je wel. Dat is een mooi verhaal altijd. En wat dat betreft heb ik wel eens het gevoel, voor sommige mensen is eigenlijk het geheel van de sfeer zoiets als 5 poortjes. Automatiek, waarbij je kunt kiezen uit hetgeen in de rekken ligt, maar wel aan de hand van de poort waar je doorheen bent gegaan. Ik denk dat die grens samenhangt met ons bewustzijn. Op het ogenblik dat een dier dat in zee leeft, een verandering ondergaat aan zijn kieuwen, zodat het ook lucht kan ademen, kan het uit water komen. Dan, ja, het is misschien een beetje weinig flatteus wanneer ik u omschrijf als geestelijke kikkervisjes. Ook mezelf trouwens nog, hoor. Om te goede. Dus, maar daar lijkt het een beetje op. Ik geloof dat wij eerst moeten leven in dit milieu dat ons eigen is, voordat we eraan kunnen ontgroeien. En dan komen we in een groter milieu terecht, maar daar moeten we ook weer aan ontgroeien. Dat wil zeggen, we moeten de middelen ontwikkelen, waardoor wij normaal kunnen leven en reageren, binnen omstandigheden en uitstralingen, die eerst voor ons niet te verdragen waren. Ik weet niet of het op te volgen is, hoor. Gaat nog steeds. Hè? Ja, trek je daar niks van aan. Het is maar de inleider, de gastspreker komt dadelijk. Nou, die zegt het dan veel plechtiger waarschijnlijk, veel monotoner. En of die iets nieuws zegt, nou ja, laten we het hopen. Hè? Kijk, die hele kosmische kwestie zou je dus kunnen zien als een soort indeling. Ja? Een indeling in zee en land en lucht en misschien ruimte en lichtsterkte en weet ik wat nog meer. Zoals je op aarde zonlicht nodig hebt, ook wanneer je in het water zit, hoor. Zo is het omgekeerd ook waar dat de wezen dat in het water woont en betrekkelijk half duister kent altijd, verblind zal worden en misschien zelfs ziek zal worden van te veel zonlicht. Hè? En het is ook duidelijk dat iemand die uit het water komt niet alleen maar lucht moet kunnen ademen, maar hij moet ook een beetje tegen de uitstraling van de zon kunnen. Het ontwikkelen is dus niet zo simpel als het wel lijkt. En bij ons is die ontwikkeling, geloof ik, zodanig dat we nooit ons oudste element helemaal zullen verloochenen. Ik denk wanneer je de kern van je wezen bekijkt, dat je terug kunt kijken tot de chaos waar je uit bent voortgekomen. Maar ik denk ook dat wanneer je bewust bent in jezelf, je al die sferen en werelden kunt omvatten. En dan kan nooit meer één ster voor jou je God zijn. Zolang je alleen maar leven kunt binnen die sfeer, ja, dan is dit bepalend voor alles. Het is eigenlijk het scheppende element voor jou. Dan vat alles wat je denken en leven kunt. En dan is het je God. Maar je kunt boven je God uitgroeien. Je kunt langzaam maar zeker verder gaan en een nieuwe reeks indrukken opdoen. Dan heb ik in het begin al gezegd, ja, wanneer je gaat dwalen, dan zul je een aantal natuurlijk harmonische, niet harmonische en een aantal disharmonische krachten ontdekken. Nu denk ik dat zolang wij aan harmonische krachten alleen gebonden zijn, dat we eigenlijk nog maar een heel klein stukje op weg zijn bij onze bewustwording. Wanneer wij in een niet-harmonische kracht onszelf kunnen blijven en toch gelijktijdig die niet-harmonische werkingen leren begrijpen en verstaan, dan zijn we eigenlijk al een beetje ingewijd. En op het ogenblik dat we in de disharmonische, voor ons disharmonische oorspronkelijk, werelden en sferen ons kunnen gaan bewegen, dan komt het ogenblik dat we een werkelijke verlichting hebben ondergaan. En wanneer ze zeggen de verlichting van de Boeddha, stelt men zich dat voor als een ontruktheid alleen. Ik geloof dat het ook een enorme verbondenheid is. Ik denk dat het Boeddha zijn, als je dat zou willen vertalen, in kosmische zin betekent dat je alle werelden, alle mogelijkheden, als voor jezelf aanvaardbaar kunt beleven, zonder erdoor aangetast of beheerst te worden. Dus ook de disharmonische. Je kent ze, je kunt er deel van zijn, maar ze zijn geen baas over je. En dan is de oplossing, dacht ik, van die kosmische harmonieën, en de disharmonieën natuurlijk, gelegen in de bijzondere geaardheid die we moeten bezitten. Kijk, zo'n planeet of zo'n ster, die leeft onmetelijk veel langer in de stof dan een mens ooit zal doen. Ja. Wat dat betreft is een eendagsvlieg vergeleken bij de mens, ja, een oude vandaag vergeleken we de mens bij een ster of een planeet. Dus wat dat betreft zijn ze anders dan wij, laat ik het zo zeggen. Maar wij hebben het grote voordeel dat we die materie los kunnen laten. Zeker, we zullen nog wel eens een aantal keren terugkomen, dat noem ik dan reïncarnatie. Maar bij die reïncarnatie gaat het er gewoon om zo ver te komen dat we ons beter kunnen aanpassen in die harmonie van de kosmos. Dat we kunnen ontkomen aan de beperktheid waarbij je een wereld nodig hebt om te begrijpen. Waarbij je de zogenaamde vaste normen van de materie nodig hebt om geestelijk iets te leren. En ik denk dat we juist daardoor misschien in de tijd die een planeet nodig heeft om oud te worden, wel eens zover zouden kunnen komen dat er in die hele kosmos niets meer is wat voor ons disharmonisch, wat voor ons gevaarlijk is. Dat er in die hele stoffelijke kosmos en in al die geestelijke sferen niets is waar ons wezen door geregeerd kan worden. Ja, je denkt waarschijnlijk, hoe kom je daarbij, maar zonder nu woordelijk in de Bijbel te geloven, valt me toch op dat er werd gezegd, nietwaar, dat de engelen jaloers waren toen God de mens wilde scheppen. Dan vraag je toch wel een beetje af waarom. Hè? Ik bedoel, als je een engel bent, nou ja, dan mag zo'n mensje toch wel een beetje rondkrioelen. Hè? En dan mag hij dus noods nog leven en dan mag hij wandelen, maar God doe je zelf ook. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Er moest dus naar mijn idee iets zijn waardoor je vrijer kunt worden dan zelfs een engel. Huh? En toen ik daarover nadacht, toen werd dit eigenlijk mijn oplossing. Mijn oplossing voor het probleem. Ik denk dat een engel gebonden kan zijn aan een planeetgeest of aan een sterrengeest. Hij behoort in een wereld en hij kan die wereld niet ontgroeien. Hij is deel van die wereld. En de mens, al is hij dan veel nietiger en veel kleiner, kan die wereld wel ontgroeien. Wanneer er ooit een engel boos is geworden en jaloers, of die nu Lucifer heet of anders, dan kan dat alleen gebeurd zijn, dacht ik, vanwege dit potentieel in de mens. Het vermogen om zonder binding aan een bepaald deel van de kosmos te leven. Het vermogen om op te gaan niet in een deel van de kosmos, maar om deel te hebben aan het geheel ervan. Wat je zo in geestelijke werelden hoort, ja, je hoort bij ons natuurlijk ook wel het een en ander, dat wijst allemaal wel in die richting, wanneer ze zeggen, ja, je komt al aan het verblindende licht, Wanneer je er doorheen gaat, ontmoet je jezelf. Dan denk je ook bij jezelf, nou ja, dat kan ik in een spiegel ook hebben, dat is voordeliger. Ah, maar als dat zoiets bijzonders is, is het dan misschien wel dat ik ontkom aan mijn beperkingen door juist mijn eigen beperktheden te erkennen. Mij lijkt dat wel een oplossing hiervoor. Het schijnt mij juist, laat ik het zo zeggen. Dan hoor je verder dat er entiteiten zijn die soms in verschijning treden en vaak heel erg verschillend. En die altijd behoren tot het hoogste niveau. Ja, en dan denk ik maar weer aan de platlandtheorie. En je weet wel, die man die zijn bierfles aan het koelen was, dat ze zeiden, wat gebeurt er nu voor eigenaardigs? Nou, die wezen aan het wateroppervlak. Eerst is die groot, dan wordt die kleiner, dan wordt die weer wat groter, dan wordt die ineens heel erg klein. Ja, en zijn kleur verandert ook elke keer, dan verdwijnt hij weer ineens. Misschien behoren zij tot een andere dimensie, wil ik maar zeggen. Een ander kosmisch bestaan dan wij kunnen beseffen. Maar wanneer ze er zijn, en dat is het typeerde, dan blijken ze volledig in staat ons deel van de kosmos te begrijpen. Onze sfeer, onze werelden. En wanneer ik dan hoor dat niet alleen maar gebeurt met hoge entiteiten die eens een keer naar beneden komen. Je weet wel, de lichtende zuilen in Zomerland bijvoorbeeld, waar we zo lekker omheen kunnen zitten zingen soms. Maar werkelijk tot in de hoogste wereld toe, dan zeg ik, ja goed, dat kan dan alleen maar wanneer wat wij van de kosmos zien eigenlijk maar een beperkt deel is van de werkelijkheid. En wanneer wij tot die werkelijkheid behoren, zal er misschien een ogenblik komen dat we ook door dat oppervlak heen breken en ons bewust worden van onze wezenlijke vorm, onze wezenlijke kwaliteit of uitstraling, die dan heel anders is dan we tot nu toe hebben geweten. Maar dan zijn we gelijktijdig vrij van de beperkingen die op dat lagere niveau bestaan. Het is natuurlijk allemaal theorie, ik weet het wel. Maar waarom zien we dat wezens die naar een duistere wereld gaan, om iemand vrij te maken of iemand te helpen, of die een proef moeten afleggen, te doen alsof, het gebeurt ook, dat die zich veelal zuiver menselijke beelden aanmeten. Je ziet werkelijk mensen die naar een duistere sfeer gaan om iemand te helpen en te bevrijden, soms uitgerust als kruisridders, zeg. Compleet met zwaard, met kruis in de hand, met een maliënkool eraan. Nou ja, dat is natuurlijk kolder vanuit een geestelijk standpunt. Maar waarom? Dan denk ik, ja, omdat ze zozeer gebonden zijn aan hun eigen denkwereld, dat ze alleen door zichzelf aan te kleden in overeenstemming, als het ware, met wat zij verwachten, die andere wereld kunnen betreden. En dan weten ze niet wat die wereld is, maar ze beleven ze wel. En door hun gevoelens, hun emoties, wordt het geheel vertaald in een soort beleving, een afdaling in duister bijvoorbeeld. Dan is het ook helemaal geen wonder meer dat voor sommige mensen de hel een beetje lijkt op een vlakte, die ergens heel diep in de Hardanger Fjord ligt, met grote wanden eromheen, en je naar boven moet klauteren, de meest moeizame paden, dan is er boven een beetje groen, dat is dan een sfeer om te rusten. Het is allemaal leuk. Het kan waar zijn, maar het is een persoonlijke, het is een beperkte waarheid. Wanneer ik nu zie dat een werkelijk lichtende geest, die naar het duister gaat, zich geen beeld maakt van het duister, dus punt 1. Punt 2, gewoon zichzelf blijft, maar door dit zichzelf blijven, eigenlijk omgeven wordt door een soort stralenkrans van licht in onze ogen. Dan zeg ik, hier is iemand wiens eigen harmonie dus sterker is dan de subharmonische werking waar anderen nog te slaven van zijn. Dan kan ik ook begrijpen dat iemand zegt, ja, de ingewijde ging door de duistere wereld en hij nam vele zielen uit de duister mee naar het licht. Als ze hem kunnen verdragen met zijn uitstraling en zij komen daarin terecht, dan wordt de beleving van de ingewijde wordt de beleving van degene die meegaan. Daardoor zijn ze niet meer onderdanig aan de schrikbeelden, die oorspronkelijk hun hele wereld hebben uitgemaakt. Je ziet, ik heb werkelijk wel een beetje de filosofie aan op mijn manier, hoor. Ik zeg nogmaals, ik ben geen grote filosoof, maar... er moet een reden zijn voor al die harmonische, disharmonische kwesties. Er zullen er een hele hoop mensen zijn en die zeggen, ja, maar wat heb je er al? Hoort er ook bij. Dan wil ik erop wijzen dat je als mens heel sterk door allerhand ritmen beheerst wordt. En dat wanneer zo'n ritme verstoord wordt, jezelf ineens je visie op de wereld ziet veranderen. U hebt zelfs gewoon het bekende 28-daagse ritme, het maanritme. Hè? Dat doppert u in. Hè? Maar u maakt wel twee toppen, weet u wel, twee dieptepunten. Hè? Waarom? Ja, dat wordt door de maan bepaald. Nou, het zal wel. Maar hoe is het mogelijk dat die maan u beïnvloedt als er niet in u iets is dat erop reageert? Want er blijken ook mensen te zijn die datzelfde ritme gewoon negeren. En die wel weer bijvoorbeeld heel sterk vatbaar zijn voor een 7 of 9 jaar zonneritme of een halfjaarsritme. Kijk naar het leven van een mens. Het leven van een mens kun je altijd in een aantal fasen indelen. En dat zijn geen afgesloten tijdperken of zo. Maar je kunt heel rustig zeggen, kijk, zo iemand die is op zijn 13e jaar, heeft hij bepaalde belevingen gehad, de wereld wel anders voor. Op zijn 26e jaar gebeurt het weer. Dan zeg je, nou ja, als je dan weer zoveel jaar verder bent, 39, dan zal er weer zoiets gebeuren. Maar dan moet op 52e jaar ook nog weer zoiets mogelijk zijn. En kijk je, dan zie je dat bij elke mens die tijdsindeling een beetje anders ligt. Maar dat meestal de tijdsafstand gelijk of tenminste vergelijkbaar is. Het kan wel eens een maand of 3 schelen, natuurlijk. Maar is vergelijkbaar. Dat kan toch geen toeval zijn dat het bij zoveel mensen klopt. Dan hebben die mensen dus kennelijk een bepaald ritme, hè? En als ik dan verder ga kijken op de wereld, dan zie ik dat bepaalde verschijnselen, niet vormen, maar de verschijnselen zelf, zich ook met een zekere regelmaat herhalen. En als die regelmaat op die wereld geldt, moet ze ergens vandaan komen. Het is toch geen toeval, hè, dat je bepaalde dingen van geloofsbeleving en dan weer geloofsontwaarding achter elkaar steeds ziet afwisselen. En met bijna vergelijkbare tijden. Dat de tijd van een bepaalde macht komt en dat je dan eens die macht ziet vallen. Of, zoals we in de Hindoe-wereld zeggen, nietwaar, dat er een vaste tijd is waarin een kaste heerst, waarna zij valt en een andere kaste haar plaats inneemt. Dat kan toch geen toeval zijn? Maar als je gelooft in die ritme, dan moet je volgens mij ook geloven in die harmonische aspecten. Als je gelooft in die harmonische aspecten, dan is al datgene wat ik heb gezegd niet zo dwaas. En dan zou kosmische harmonie voor ons niet een kwestie betekenen van het beleven, nee, van het worden. Dan moeten we gewoon groeien totdat we in staat zijn die harmonie te vinden. En wanneer wij tijdelijk rust vinden en we hebben die harmonie, dan moeten we er wel mee rekenen dat zolang die harmonie niet alles in het hele al kan omvatten, dat die altijd weer verstoord wordt, want we moeten verder. En voordat je nou zegt, jongen, wat heb ik nog een weg voor me? Moet je eens nadenken hoeveel je al afgelegd moet hebben. Alleen maar om mee te kunnen denken met datgene wat ik zeg. Als u denkt, ja, er zit toch wel wat in, dan moet u al een hele weg gegaan zijn. Kan niet anders. En als u dan denkt dat we allemaal uit de chaos, uit de absolute verwarring, uit de niet-identificatie stammen. En u kijkt dan hoe ver u op het ogenblik bent, hè. De heren kloppen op hun borst, niet waar, de dames doen dat minder hard. Doet alleen verbaal meestal, maar goed, het zit er toch bij, hè. Het is of we zo langzamerhand de mensen in een stadium zien komen waarbij het dierlijke begint te verdwijnen. Ja, maar nu zover is me, Tarzan, you, Jane. Weet u wel? We beginnen te praten in kosmische taal. Maar we beseffen het zelf nog niet. We denken nog dat de wetten die we van de apen hebben geleerd, dat die vertellen wat we moeten doen en zijn. We begrijpen nog niet dat door het beheersen van die taal, door het nieuwe niveau van besef, er voor ons andere wetten moeten komen. Ik denk dat het eigenlijk een grote moeilijkheid is. En aangezien dat geestelijk zowel bestaat als stoffelijk, moet u het heus niet alleen op de huidige periode toe passen. Natuurlijk, ook nu zit men in een periode waarbij de mens verder is gekomen in zijn mogelijkheden en in zijn besef, en daardoor genoopt zal worden, wil hij tenminste verder kunnen gaan, wat hij zijn moraal noemt, zijn geweten, zijn sociale inzichten en zo aan te passen. Logisch. Maar het gaat toch wel een beetje verder dan dat, zeg. Je moet innerlijk, moet je aan land komen. Zo zie ik het. Je moet innerlijk eindelijk eens een keer uit die geborgenheid, de embryonale geborgenheid van een alles omgevende godheid, en van een voortdurend voorzorgend heiligenleger, komen in een wereld waarin je moet leren om de heiligen te begrijpen, om met ze als een soort langzaam wordende gelijken te converseren, en waarbij God niet meer je milieu is zonder meer, maar waarbij God een begrip is, een begrip waardoor de grenzen verdwijnen, maar ook de gebondenheden die je tot nu toe gekend hebt. Voor de wereld zie ik dat absoluut op het ogenblik wel zitten. En daarom vond ik ook die gastspreker wel interessant. En daarom heb ik ook op mijn eigen manier een beetje zitten nadenken met u over die dingen. Want je kunt erg poëtisch praten over kosmische harmonieën en zo. Je komt er geen steek verder mee. Tenzij je eerst weet wat je eronder kunt voorstellen. Nou, dat heb ik nou geprobeerd te doen. Ik heb jullie iets laten horen van mijn voorstelling van een kosmische harmonie. Hè? En alles wat ermee mee verbonden is. En misschien dat dan ook de wereld van de goden benaderbaar wordt. De goden zijn niet hogere wezens. Ze zijn een andere vorm van bewustzijn. Ze zijn minder gebonden dan wij aan het ritme van de wereld die ons draagt en ons voortbrengt. En dan kun je misschien ook boven de goden uitkomen, weet je. Want wanneer alle dingen voorbij zijn gegaan, dan blijft er altijd nog die ene vreemde god of kloof die tijd heet. En zolang ons besef van tijd gebonden is, zullen we nog altijd slaven van de tijd blijven. Hoe dan ook. Maar wanneer ons besef in tijd niet meer behoeft te worden uitgedrukt, maar zonder tijd kan bestaan, denk dat we dan voor de eerste keer de werkelijke schepping kunnen overzien en misschien de werkelijke schepper in de ogen schouwen. Ja. Zo, dat was dan een hele inleiding. Gaan jullie maar lekker poseren. Nou, degene die de ballen van gesnapt hebben, ja, medium te citeren, dat dergelijke uitdrukking schijnbaar erg leuk vindt. Neem aan dat hij ontzettend veel houdt van veldsport en zo of zo. Ja, maar die kunnen dan zeggen, nou gaan we ademhalen, dadelijk komt er iemand met uitstralingen, dat is veel mooier. En degene die denken, ja wat heeft hij er anders in te zeggen, ik heb er iets van begrepen. Nou, die kunnen ze misschien eens af gaan vragen of dat niet betekenis kan hebben bij alles wat de gastspreker van vanavond natuurlijk, maar ook veel andere sprekers zijn. Ik heb het gevoel dat we in die communicaties heel vaak te maken hebben met een dubbele bodem. Het lijkt of ze weinig zeggen, totdat je begrijpt wat het ritme is waarin ze het zeggen, wat de frequentie is eigenlijk die de hoofdrol speelt. En dan zie je ineens dat alle eenvoud toch heel erg omvattend is. Nou ja, daar laat ik u dan rustig mee achter. Ik wens u een aangename pauze. Over 15 tot 20 minuten gaan we verder met de gastspreker. U weet het. Wat mij betreft hartelijk dank voor uw aandacht. Excuses wanneer ik het weer niet zo mooi of zo netjes heb gezegd als u had gewild. Ook natuurlijk excuses wanneer sommigen van u menen dat ik een paar van die stomme grapjes heb verkocht ondertussen. Voor degene die er iets van hebben gevolgd en begrepen, hartelijk dank voor uw begrip en voor uw kritiek, al hebt u ze niet uitgesproken. Want misschien dat we elkaar dan beter begrijpen dan u nu denkt. Goedenavond.